Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. Schriftlezing Lucas 10, vers 25 tot en met 37. We noemen nu Lucas 10, vers 25 tot en met 37. En we zingen psalm 51, vers 9. Psalm 77, vers 5 en 7. Psalm 68, vers 10. En psalm 91, vers 1. We noemen nu de schriftlezing nogmaals Lucas 10, vers 25 tot en met 37. En we zingen psalm 51, vers 9. Psalm 77, vers 5 en 7. 68, vers 10. En psalm 91, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit. Dan ook nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Gemeente, zetten wij thans deze eredienst samen voort met elkaar te zingen van psalm 51. En daarvan het negende vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog beharen, het is nooit, o God, van u veracht geweest. Doe Sion wel. Laat om mijn zware val uw goedheid niet van zijn burgeren wijken. Bouw Salem op, laat nooit zijn muur en wal door uw straf voor vijands macht bezwijken. Het is het negende vers van de 51ste psalm.
Thank you.
lezing uit het heilig en onfeilbaar woord des Allerhoogste vindt u in dit middaguur opgetekend in het Nieuwe Testament. In het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 10e hoofdstuk, de versen 25 tot en met 37. Lucas 10, vers 25 tot en met 37. Doch doen wij vooraf in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en het zij ons gegeven dat te doen vanuit een waar, zaligmakend geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En zie, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: Gij zult den Heere uw God liefhebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelven. En hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord, doe dat, en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welken hem ook uittogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester denzelfde weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zekere Samaritaan reizende kwam omtrent hem, en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zeide tot hem: Draag zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks.
Zijn, laat ons het aangezicht des Heren trachten te zoeken. Heren, daar klinkt nou uw woord. Ga heen en doe gij desgelijks. als er één woord is dat ons alles schuldig stelt, is het wel dat woord. Wij hebben u lief gehad boven alles. En de naaste als onszelf in de staat der rechtheid. En wij hebben een voorzichtig verdrag gesloten. Met de duivel. Met de hel. En een vast verbond. Om nooit meer tot u terug te keren. Met alles wat wij weten of menen te hebben, is het in onze tijd één grote wirwar. Maar u doet uw woord nog uitgaan. En heren, nou zitten wij hier nog in de kerk. Maar Engberts is niet meer te bereiken voor mensenwoorden. Althans, die indruk hebben wij nu. Maar wilt u hem een bezoek brengen? Heere, rechten heeft de man niet. En hoe moet hij u zoeken als zijn bewustzijn verdwenen is? Dat is al even min onmogelijk. Maar gedenkt u hem. Allen die hem lief en dierbaar zijn, sommigen kennen we, maar de meesten niet. Gedenk hem naar ziel en naar het lichaam. Want Heere, sterven is u ontmoeten. Wij weten niet of de dood hiermee gemoeid is. Maar wij vrezen. Denk, mevrouw Holland, ze mag nog weer teruggekomen zijn uit het ziekenhuis. De eerste controles waren wel goed. Maar de zorg omtrent de bloeddruk blijven. Wil haar nabij zijn. Boven alles geven dat zij in u is, Heer, als dat nog niet het geval is. U kent haar hart. En wij mensen, wij kunnen van onszelf van alles vinden. Er kan ons van alles worden aangepraat. Maar alleen die in u is. Die is een nieuwe schepping. Wil dat aan haar verlenen. Samen met haar man en allen die haar voorts lief en dierbaar zijn. Gedenk haar. En wil nog herstel geven als dat in uw raad en voorzienigheid kan bestaan. Denk Lauren Jansen die terug mocht keren uit het ziekenhuis. Wil ook in dat jonge leven uw zegeningen schenken. Bekering van hart en leven. En ook ouders alles geven wat nodig is. Om dit leven op te voeden in de voorzijde leer. Te doen en te helpen onderwijzen. Kon en mocht het zijn. Vanuit een leven dicht bij u. Verzoend zijnde met uw God drie enig. Dat is een hele mond vol. Maar daar komt het wel op aan. Denk zo voort. En ieder wiens naam hij niet noemt. Maar die wel met grote zorgen in zijn leven kampt. Welke reden dan ook. Hier in de kerk. Of niet in staat om naar uw huis te gaan. Fysiek of geestelijk. En dan dat woord van de barmhartige Samaritaan. Heere, is het niet uw liefste werk om zeer barmhartig te zijn? En dat bent u. Want gij zijt en rechtvaardig en barmhartig. Dat is één daad. En wil dat nou aan ons aller leven bewijzen? Voor het eerst of ook bij vernieuwing. Weer de duivel uit ons midden. Wees de organist nabij de koster. Schenk ons nog een ongestoord samen zijn Maar als het anders moet, ach Heere, geef ons gewilligheid. Geef nog een stem om te spreken en een oor om te horen, kon het zijn. Een stem en een oor door uw geest gewerkt in ons hart. Want wij wonen hier in het oosten, we hebben een stijve nek. Een hooggevoelend hart op en onder de preekstoel. Hart, we werken hard voor dit aardse bestaan. En we hebben een wonderlijke vraag aan u. Werp gij ons nou eens langs de weg. Dat is een plaats die ik niet zoek en niemand niet. Maar Heere, opdat wij geholpen zouden worden. Ter bekwamer tijd. Tot eer van u. Want langs de weg liggen geen vrienden. Maar vijand. Half dood. Stervend. Predik u zelf, o Heere. Dan hoeven wij het niet te doen. En dan gaat het om u alleen. Weer de duivel uit ons midden. En schenk ons een verbeurde, toch zo onmisbare zegen. Ontdek al het werk dat buiten u is. En red een ieder die buiten u is. En versterk uw eigen volk. Wat gij in deze plaats hebt en breidt uw koninkrijk nog uit. Niet om iets in de mens. Dat zij verre van ons. Maar doe het om Christus wil alleen. De vergiffenis van al onze schulden en zonden. Het vrije, soevereine, verkiezende genade. Uw naam tot lof en eer. Amen. Ter inleiding op de preek zingen wij van Psalm 77, vers 5 en 7. 77, het vijfde. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik dan, altoos verstoten. Niet goedgunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan. Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. En we zingen ook het zevende. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En wat er verder volgt in het vijfde en het zevende vers van Psalm 77 en ondertussen wordt er gecollecteerd. Gemeente, met de hulp des Heren kon het zijn onder de bediening des Geestes, overdenken wij het tekstwoord wat u vindt. Lucas 10, het laatste gedeelte van vers 37. Deze woorden, zo zeide dan Jezus tot hem: ga heen en doe gij desgelijks. Tot zover. Schrijf als thema boven de prediking: Christus wendt zijn hoofd niet van vijanden af. Dus Christus wendt zijn hoofd niet van vijanden af. U en ik doen dat wel. Ik zou bijna zeggen, hoe vromer we zijn, hoe meer we onze hoofd omdraaien. Tenzij het waarheid wordt, krijgen we voor het eerst ruimte voor de naaste in het hart. Maar goed, dat terzijde. Drie gedachten. Christus ontmoet zijn vijand. Dat is de omgeving van onze tekst. Tweede, Christus ontdekt zijn vijand, namelijk door die gelijkenis. En in de derde plaats, Christus is barmhartig voor vijanden. Maar nu eerst, Christus ontmoet zijn vijand. Gemeente, jonge mensen en ook kinderen, sommigen voor de tweede maal in de kerk. Heer Jezus spreekt hier de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uit. En u kent allemaal die geschiedenis en u leest hem thuis, het zij in een kinderbijbel, het zij anderszins, als wij alleen maar uit de gewone bijbel lezen, hoe dan ook, u kent die geschiedenis. Maar weet u dat het eigenlijk voor die Jood onbestaanbaar was dat er ook maar één barmhartige Samaritaan bestond? Ingewikkeld gezegd, het was een contradictio in terminis. Ik zal uitleggen wat dat is. Barmhartigheid en Samaritaan past niet bij elkaar. En zeker niet in de optiek van de Jood, in de mening van de Jood. Want dat waren verklaarde vijanden. Wat leert Christus in deze gelijkenis? Dat je goed moet zijn voor je naaste. Moet u. Maar dan wel voor 100%, zoals u het hebt gekund in het paradijs, in de staat der rechtheid. En u en ik hebben het niet. Maar u moet het wel. En je kunt het ontvangen in Christus alleen, dan is hij het in uw plaats. En anders niet. Zeker, er is burgerlijk goed. Maar het gaat hier om zedelijk goed. Want noemt gij mij goed, zegt de Heer tot die rijke jongeling, één is goed, namelijk God. Is dan de Bijbel zoals wij het op het ogenblik zo menigvuldig uitleggen, is dan de Bijbel een boek om na te volgen, om een beter mens te worden? Is dat de bedoeling? Geliefden, u moet volmaakt zijn, maar in de ander. En als ge niet in Christus zijt, geldt de eis van de volmaakte naaste liefde. U, God lief hebben boven alles, dat is het eerste. Vrucht daarvan, de naaste als onszelf. De Bijbel komt heel dicht op mijn en uw bestaan. Eigenlijk zo dicht dat ik wat begin te schuifelen op de stoel als ik dat lees. Christus ontmoet een wetgeleerde. Dat was onze eerste gedachte immers. Hij ontmoet zijn vijand. Nou, zegt u, is dat een vijand dan een wetgeleerde? In dit geval wel. Een wetgeleerde vraagt altijd maar: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En tot onze verbazing is dat ook ons tekstwoord. Ga heen en doe gij desgelijks. Leert Jezus dan toch dat wij door doen zalig moeten worden? Moet u die barmhartige Samaritaan navolgen om goed genoeg te zijn om met God verzoend te kunnen worden? het koninkrijk der hemelen te beërven. En we zien ze staan daar in onze tekst. Jezus en die wetgeleerden. Moet niet denken dat dat ver weg is, want er zijn wat wetgeleerden in onze dag. Misschien wij ook wel. Het zal een wonder zijn van eeuwige verkiezing. Als ik het niet meer ben. Verstaat u dat? Die man die wil eens kijken of Jezus zuiver is in het handhaven van de wet van God. En hij wil Jezus verzoeken. En wat vraagt hij dan? En daar openbaart hij zichzelf al mee. Wat doende? Zal ik het eeuwige leven beërven? Dat kan helemaal niet. Dat weten de kinderen zelfs nog. Je kan pas iets erven als iemand sterft. Maar wat vraagt deze wetgeleerde? Wat moet ik daarvoor doen? U kunt alleen maar erven, geliefden, als u een erfgenaam bent. Dat in de eerste plaats. Dus doen en erven, dat staat tegenover elkaar. Alhoewel, ik hoop niet dat het onder u gevonden wordt, maar er wordt wat met de ellebogen gewerkt om recht te krijgen op de erfenis van iemand. Laat dat onder u niet gevonden worden. Het is een vreselijke verzoeking. Een erfenis krijg je als het recht ligt voor niets, nadat de dood van de erflater is ingetreden. Maar die wetgeleerde denkt dat hij moet doen om te erven. Dwaalziek. Kom wel eens wezen dat we in onze dag in een doolhof van dwalingen terecht zijn gekomen. Dat we denken te moeten doen om te erven. Indien wij kinderen zijn, zegt Paulus in Romeinen. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dus de erfenis, of u die ontvangt, hangt af van het feit of u een kind bent of niet. Niet van uw werken. Laten we een heel eenvoudig beeld nemen. Wij allen zijn op de wereld gekomen. Geboren zijnde uit onze moeder. En u hebt er niets aan gedaan. U en ik, wij waren in onze geboorte volstrekt passief. Waar gij wedergeboren en gerechtvaardigd zijt in Christus. En dat is noodzakelijk en dat is Gods werk. Dat is vrucht van zijn verkiezend welbehagen. Zijt gij daar in dat werk volstrekt passief. Dat werk, zingt dan die dichter, is door Gods alvermogen. Door 's Heeren hand alleen geschiet. Dan is het een wonder in onze ogen. Je ziet het, maar doorgronden nee. Dus die wetgeleerde spreekt zichzelf al tegen als hij zegt: wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Maar Christus, vol geduld en langmoedigheid, die antwoordt. Hij zegt: wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En dan vat die wetgeleerde de wet samen met Deuteronomium 6 vers 5. God lief hebben boven alles. En als vrucht daarvan de naaste. Als onszelf. Die man weet het precies, hè. Hij laat geen titel nog jota van de wet laat hij vallen. En Christus zegt: gij hebt recht geantwoord. Hij zegt niet: je bent mijn vijand, dus dat kun jij nooit weten. Nee, gij hebt recht geantwoord. Dat is op zich al een les, want Christus gaat af op wat de man zegt. En niet op hoe zijn hart gesteld is. En dan gebiedt Jezus juist die wetgeleerde in onze tekst, zoveel als met deze woorden: doe datgeen u zelf zegt en gij zult leven. En u ziet, die wet waarin die wetgeleerde gespecialiseerd is, stelt hem juist schuldig. Want hij voelt één ding wat Jezus daar zegt, dat doet hij niet. Hij heeft God niet lief boven alles en daarom de naaste niet als zichzelf. O zeker, dat leert hij wel aan anderen. Maar zijn daden kloppen niet met zijn woorden. En gemeente, dat is Christus oordeel over alle godsdienst die buiten hem meent te kunnen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Wetgeleerden en farizeeërs, wat zegt Christus daarvan? En dat is moeilijk en daarom zal ik dat trachten rustig te formuleren. Doe niet naar hun werken, zegt Christus. Want wetgeleerden en farizeeërs, zij zeggen het wel, maar zij doen het zelf niet. Maar doe gij wel hetgeen zij zeggen, maar volgt hun daden niet na. Dus wat ze zeggen, dat deugt wel. Hou je daar dan maar aan, maar volg niet de daden van die wetgeleerden en die farizeeërs na. De wet Gods is goed. En als die wetgeleerde hoort, doe dat en je zult leven. Weet je wat hij dan doet? Dat doen alle wetgeleerden. Als ze buiten Christus zijn, hij maar één reactie als de Heer dat zegt, doe dat en je zult leven. Zeg, ja, maar ik heb dit gedaan, dat gedaan, zus gedaan. En hij zichzelf rechtvaardigende leest u dan. Dat is ons leven. En als wij onszelf rechtvaardigen, weet u, dan hoort God ons praten. En onze naaste, al gaat hij niet naar de kerk, al doet hij nergens aan, die hoort u praten. En als je na ontvangen genade niet op je plaats bent, dan hoor je jezelf praten. Jezelf rechtvaardigen. Ik heb dit, zus, zo, geloof, dit gevoeld en zus goed gedaan. Zichzelf rechtvaardigen. Wie niet gerechtvaardigd is door God op grond van Christus borgwerk. Als wij niet volkomen en volmaakt zijn gerekend in Christus. Dan rechtvaardigen wij onszelf als wij dit gebod horen. Doe dat en je zult leven. En hoor, dan vervolgt die wetgeleerde en dan zegt hij tot de Heer Jezus, zegt, en wie is dan mijn naaste? O, in zijn hart haat hij Jezus. En Christus weet dat. Hij weet dat een eigen gerechtigd mens hem verzoekt. En toch legt Jezus geduldig uit wat hij bedoelt. God lief hebben boven alles en de naaste als uzelf. Luister, zegt hij, ik zal u een gelijkenis vertellen. En met die gelijkenis ontdekt Christus die vijand aan wie die eigenlijk is in Gods oog. En een gelijkenis, dat weet u allemaal, dat weten de kinderen misschien ook nog wel, en de jongelui weten het in ieder geval, een aantal. Maar een gelijkenis is eigenlijk een verhaal uit het dagelijks leven, waaraan Christus een geestelijke les verbindt. Christus ontdekt zijn vijand. En wij moeten goed vasthouden dat in deze gelijkenis Christus zichzelf predikt. En als dat niet het uitgangspunt is voor het bezien van deze gelijkenis, komen wij in allerlei goede werken van mensen terecht. En we hebben u gezegd, die moeten er zijn, maar niemand van ons heeft ze. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten, u niet. Loopt u onder een pruimenboom langs om de appels vanaf te halen? Geestelijk doen we het. Onmogelijk. tenzij al uw vrucht uit Christus alleen gevonden is geworden. Waarom kunnen we zeggen dat Christus zichzelf in die Samaritaan predikt? Weet u wat de Joden van Christus zeggen? Gij zijt een Samaritaan en gij hebt de duivel. Ontzettend. Dat is ons oordeel over Christus, als wij buiten hem zijn. Christus weet dat. En het gaat hem in die gelijkenis niet erom dat die halfdode man aan de kant van de weg ernaast is van die Samaritaan. Ook dat, maar dat komt zijdelings ter sprake, dat zullen wij zien. En velen, dat moeten we ook wel bedenken, leggen die gelijkenis wel zo uit. Maar is dat de vraag van Christus? Laten wij zien in vers 36. Wat lees ik daar? Wie is de naaste van hem die onder de moordenaars gevallen is? Dus hij nu langs de weg ligt. Wie is dan de naaste van die man die daar langs die weg ligt? Dus vanuit dat perspectief moeten we die gelijkenis bezien. Vermoedelijk is het een Jood die langs de weg terechtgekomen is. Hij komt af van Jeruzalem, de stad van vrede, en hij is op weg naar Jericho, de stad van de vloek die tegen Gods wil is opgebouwd. Geestelijk gesproken verliet deze man de stad van God, de gemeenschap met God, reizende naar de stad van de vloek, Jericho. Op verre reizen naar een eeuwige duisternis. En gemeente, wij denken dat het allemaal wel meevalt, maar het valt niet mee. Behalve voor die kerk van God. En dan gebeurt er in het leven van die reiziger die God verkiest. En u hebt misschien wel gedacht, nou ik vind het maar een vreemd gebed wat u doet hoor. Wie bidt er nou om langs die weg neergelegd te worden? Dat doet toch ook zeker niemand. En ik snap u ook wel. Ik zit ook naast u in de bank. Ik hoop toch dat we iets verstaan mogen. Kon het zijn door ontdekken en ontgrond het licht. Van wat dit is. Wat gebeurt er nou in het leven van die reiziger die God verkiest op die weg van Jeruzalem naar die vloekstad? Daarover komt die reiziger een enorm, een levensgroot wonder. Dat heeft hij niet gezocht, heeft hij niet omgebeden. Op reis naar die vloekstad wordt die man daar overvallen door moordenaars en ze laten hem half dood liggen. Nadat ze hem van alles beroofd en geslagen hebben. Nou zegt u, ik vind dat helemaal geen wonder. Nee. Nee. Is het geen wonder, geliefde, dat door die ontzettende mishandeling, dat die reiziger geschikt is in die weg alleen voor die barmhartige Samaritaan? Als hij niet onder die moordenaars gevallen was, had hij zijn eigen reis naar Jericho voortgezet. En nu moet hij aanstonds geholpen worden door een Samaritaan. Dat tekent Christus. Kijk, en dat weet ik wel, die moordenaars en zo, ja. Steigerhout, hè? De wereld is er voor de kerk. Christus tekent zichzelf. Maar ik wil niet die weg. Als de Heer je langs de kant van de weg neerlegt, hè. En je alles verliest. Het is een eeuwig wonder als hij je komt op te zoeken. En dan trekken die moordenaars, zo lezen wij hem, zijn kleding uit. ontdoen hem om zo te zeggen van alles waar hij nog trots op kan wezen. Gerechtigheid, bezitting. Zijn kracht als goddelijke verkiezing onder de moordenaars vallen in de weg van waarachtige ontdekking. En ontgronding. Daar worden wij ontbloot. Verliezende. Alle geestelijke vermeende gerechtigheden. En we komen naakt en in onze schande voor God te staan. Verloren bent u dan. Al uw gebeden. En al uw plicht. Laat je dan het bidden na. Nee. Maar Jesaja die zegt wel. Hij zegt gij zult al uw gerechtigheden verwerpen. Gelijk een maanstondig kleed. En zeg heen en uit. Het gebed is goed, maar het is gelukkig geen grond voor de zaligheid. Er is maar één grond en dat is de voorbede van Christus. En als we zo waarachtig in nood verkeren, langs de weg geworpen te worden, geliefde, dan kun je het niet meer nalaten. Te roepen. Maar dan houdt u uw geker en gepiep. Niet meer voor een waar gebed. Maar dan klinkt het de profundis. Het uit de diepte. Roep ik tot u. Kijk, in het paradijs waren wij naakt. Wij zagen het niet. Toen wij in zonde vielen, werden wij gewaar dat we naakt waren. Waarom? Omdat ons hart niet meer deugde. Dat is de kern. Als God ons ontkleedt. Door zijn wet en geest. Hij ziet dat je totaal doemwaardig bent. Voor zijn heilige oog. Als hij u stilzet op die weg van Jeruzalem naar Jericho. Dan slaat hij in de middelijke zin. Want hij is geen oorzaak van het kwaad. Maar dan moeten er velen toedienen om uw wonden toe te brengen. En dan slaat de Heere uw wonden door het ontdekkend werk van zijn wet en geest. Dan raak je verwond. Gapende zonde, wonden van zonde. Ongeloof en opstand. En dan lees ik vers 30 en ze lieten hem half dood liggen. Nou, dan weten de jongelui wel, half dood kan niet. Je bent of levend of je bent dood. Maar ik lees in het Grieks, stervende. Nou, niet langs die kant van die weg terecht bent gebracht. Hè? Meen je nog dat je op eigen benen kunt lopen? Maar geloop naar Jericho, uw eeuwige ondergang tegemoet. En bedenk, Christus predikt zichzelf. Stervenden liggen langs de weg. Kracht is verkiezend welbaar. Wat zegt ons doopformulier? En het leven, het welk niets anders is dan een gestadige dood. Wij gaan niet sterven, maar we zijn dan stervende. Sterven deze wereld af en zullen God ontmoeten, kan dat. En weten wij door de geest des Heren, geliefde, dat we stervende zijn. U moet sterven, maar kunt u het? Nee. En dat is eigen schuld, geliefde, want we hebben zelf de vredestad in het paradijs verlaten, God verlaten. Als we nou langs de weg worden neergegooid, neergeworpen. Dan weten we één ding. Klag knelt. Banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. En weet gij geliefde uw dodelijke toestand. Ik vraag niet of u het veel weet of weinig. Maar of u het weet. Voor het eerst. Dat is een levensgroot wonder. Maar ook als de Heer u weer opzoekt. Want anders zijt gij namelijk niet. Totaal niet geschikt. Voor die barmhartige Samaritaan. Emmanuel. Ja, maar ik wil niet stervend zijn. Ik wil niet alles verliezen. Nou, daar hebt u het.
Al heb je nog een half been, hè, je sleept je voort op die weg naar Jericho. Hebt er geen benen meer, dan probeert je het met uw elleboog. Maar niet langs de kant van die weg. En als je er ligt, heft je van tijd tot tijd uw hoofd dus omhoog. En dan ziet u die priester en die leviet. Je hebt nou een hoop verwachting. En als die Samaritaan langskomt, dan knakt uw hoofd naar beneden. Weg alle verwachting. Wetgeleerde, hoort u het? U wilde toch weten wie uw naaste is? Als die reiziger nog half gekund had, had hij niet door die Samaritaan geholpen willen worden. Denkt u van wel? Die reiziger die haatte Samaritanen net als alle Joden. Had hij nog half kunnen lopen, had hij gezegd, weg met die Samaritaan, ik wil niets met hem te maken hebben. Maar nu wordt hij machteloos, hulpeloos. Neergegooid langs de kant van die weg. Om geholpen te worden. Door die hemelse Samaritaan. Jezus Christus en dien gekruisigd. Gemeente, als wij niet onze totale onmacht en onwil weten en kennen. Onze vloek en doemwaardigheid in schuld en zonde kennen bij God vandaan. Dat is geen verstandelijk weten. Maar door een vreselijke gewaarwording in onze ziel. Komen wij nooit tot de zaligmakende kennis en redding van Christus en in Christus alleen. Van der Goe zegt ergens dit, als u niet komt tot enige kennis van de vijandschap tegen Christus, hebt gij nog nooit Christus leren kennen. Zelfs na ontvangen genade, geliefden, nog vijandschap. Tegen Christus, hoewel de macht daarvan gebroken is, zeker. Krachtens het eeuwig welbehagen des Heren. En weet ik door een waar geloof dat Christus mijn redder, mijn barmhartige Samaritaan is die mij opgeraapt heeft van langs de weg. Dan een vraag dit middaguur. Hebt u, toen u niet op uw plaats was, hebt u toen nooit eens gedacht, weg met die Samaritaan, toen hij gepredikt werd. Ook na ontvangen genade, en het is niet tot eer, des Heren niet tot eer van ons, maar ook na ontvangen genade barst het in het hart van de kerk Gods menigmaal van vijandschap. Tegen deze weg. En tegen deze Samaritaan. En als dat dan vreemd is, staat het te vrezen dat we nog niet met deze barmhartige Samaritaan in aanraking zijn geweest. O, kon ik maar lopen. Kon ik maar. Kon ik mezelf maar helpen. Als ik dat maar kon, dan hoefde ik niet geholpen te worden. Vervolgens tekent de Heer Jezus, en dat moet bijna wel beledigend geweest zijn, een priester en een leviet. Als die man daar stervend aan de kant van die weg ligt, dan leest hij in vers 31, en bij geval kwam een zeker priester die weg af. En hem ziende, dus die priester ziet die halfdode man, en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. Waarom doet die priester dat? Die priester die deelt als het ware de wet van God in twee. God moet ik lief hebben boven alles. Eerste tafel. Maar de tweede tafel acht hij overbodig. Althans nu. Staat op de tweede plaats. Die man is stervende, hè? En die priester weet, als ik die man aanraak met mijn handen, mag ik de tempel niet meer in. Die man ligt daar te sterven, is misschien al wel dood, En als ik hem aanraak, ben ik voor de wet onrein. Want als je een dode aanraakt, moet je gewassen worden. Bij een dag onrein moet er een offer gebracht worden. Kun je niet meer dienen in de tempel. Die tempeldienst, zegt hij, is nummer 1. Ik kan die man niet helpen, want dan gaat de dienst van en aan God niet goed in mijn leven. Let maar eens op, wetgeleerden hebben het altijd over de dienst aan God. En dat is op zich goed. Maar de barmhartigheid jegens de naaste ontbreekt. De duivel vindt het prima, geliefde, en als gij zeer wettisch leeft. Maar 1 ding kan de duivel u nooit geven. Liefde tot God en de naaste. Nooit. Je hebt God dan nooit lief boven alles. Omdat je die grote Samaritaan veracht. Kan daar uit Nazareth iets goeds komen? En dat is het bezwaar van Christus aan die wetgeleerden. Hij verdeelt de wet. Niet omdat hij godsdienstig was. Maar juist omdat hij godsdienstig was. Daarom gaat die priester tegenover die halfdode man voorbij. Uiterst godsdienstig. God boven alles. En dat schettert hij overal rond. En de naaste moet het maar bekijken. Onmogelijk. Ik wil God dienen in de tempel. Even later ook de leviet. Mooi, hè? Ik vind het ook mooi. Als mens, vest op prinsen, toch geen betrouwen. Je had het verwacht van de priester. Nou, dan de leviet. Niet minder ernstig, godsdienstig, wettisch, nauwgezet. Ook hij ziet die halfdode man liggen. Niet aanraken en hij draait zijn hoofd om. Misschien zou hij het nog wat anders gedaan hebben als er mensen in de buurt waren. Want wettische mensen leven altijd voor de eer van de mens en de gunst van de mens. Wat zouden de mensen wel niet zeggen van ons? Als genade door recht verheerlijkt wordt in ons leven, hè, valt die last ook van je af. Als je op je plaats mag wezen, anders heb je er een hoop last van. Maar wettisch leeft hij genoeg aan een godsdienst van 9:00 tot 17:00. En die leviet denkt, het is toch al verloren met die man, laat maar sterven, ik kan beter God dienen in de tempel, de dwaas. Daarvan zegt de schrift, de dwaas weet niet wat hij doet. Wetsdienaren zijn onbarmhartige mensen. Dan gun je je naaste maar 1 ding. Die man die er langs de weg leeft, gun je maar 1 ding, de dood. O geliefde, als God geen onderscheid maakt, hè, zijn we van dat soort. Ik en u. Ons ontbreekt de liefde. En Jezus tekent met die priester en die leviet. Die wetgeleerde die bij hem staat. Worden er te veel mensen bekeerd zoals in Jezus' dagen, dan vragen wetgeleerden dat af hoe dat toch allemaal kan en of dat wel waar is. Maar alleen bij de kerk des Heren, als op haar plaats mag zijn. Ik moet eigenlijk anders zeggen, want dat is bij hen vrucht. Maar alleen bij die barmhartige Samaritaan. Hè? Nou wat? Bij hem is bewogenheid. Met stervende zielen. Weet je wat zo'n wonder is, ouwe, langs de weg neergeworpen worden, hè? Dan alleen, geliefden, passen wij bij elkaar en anders nooit. Al heb je 1 been om nog op te lopen, kun je je naaste nog een schop mee verkopen. Verstaat u dat? En dan lees ik. Vers 33, dat goddelijke woord maar. Jezus toont eerst in deze gelijkenis. Dat is nu de mens met al zijn godsdienst buiten mij. En hij hem ziende ging tegenover hem voorbij. Maar. Maar ik ben Jezus. die gij niet lief hebt. En daarom weet gij niet wie uw naaste is. En hebt gij uw naaste niet lief. Ik ben Christus, de barmhartige Samaritaan. Maar een zeker, dus het wordt maar de tegenstellingen, maar een zekere Samaritaan reizende kwam omtrent hen en hem ziende. Dus die Samaritaan draait als enige zijn hoofd niet om. Christus predikt zichzelf. Het grootste wonder. Christus draait zijn hoofd niet om. Als enige. Voor die kerk van hem die langs de weg ligt. Weet u wat? Weet u, geliefde, van dat grote wonder? Weet u dat door het ware geloof van Christus, dat hij zijn hoofd voor u niet omdraaide, terwijl misschien heel Friezeveen u uitspuwde? Die barmhartige Samaritaan, wiens liefste werk het is om barmhartigheid te bewijzen, hij draait zijn hoofd niet om voor zijn zwarte bruid, die daar langs de weg ligt. Vertreden in haar geboortebloed, de gegevenen zijns vaders. En hij draait zijn hoofd niet om. Maar spreekt leef. Gij zondaar leef. Al hij 1000 keer je hoofd afgewend. Want dan weet je één ding, als ik het van iemand niet had verwacht die zich over mij ontfermde, dan was het wel van deze Samaritaan. Zwart, naakt, ontkleed en verwond, en hij ziet zijn bruid zwart, doch lieflijk. Geliefden, kent u door het oog des geloofs de ogen van die barmhartige Samaritaan? Van Christus in uzelf totaal onmachtig en onwillig en vijandig. En hij ziet u aan en dan staat er met innerlijke ontferming bewogen. Dat lees ik van de Samaritaan hier in die gelijkenis. Dat leest u ook altijd van God. Dat hij innerlijk is met ontferming bewogen. Kijk, wij zeggen vaak heel oppervlakkig, God is bewogen met de kerk. Je moet altijd de Bijbel goed lezen. God is in zichzelf bewogen. Met de kerk. Hij heeft de kerk, om het anders te zeggen, hij heeft de kerk met een hoofdletter niet lief, omdat die kerk zo verwachtende is. Maar moet je eens nagaan, hè? Daar ligt één langs de weg met het hoofd naar de andere kant. Dan heeft die barmhartige Samaritaan heeft die kerk lief. Om zichzelfs wil. Ik zal mij een schare formeren. Die naar mij niet zoekt. Ik doe het niet om uwentwil. Maar ik doe het om mijn grote en heerlijke naamswil. Die Samaritaan wordt in zichzelf bewogen. En als God in zichzelf bewogen is, geliefde, dan beweegt zijn kerk. Die stervende. Zij heeft haar, die kerk van Christus heeft haar oorsprong in de eeuwige liefde van God in Christus geopenbaard. En waarom heeft hij die kerk dan lief? Omdat hij dat wil, eenzijdig. Hij wil het pronkjuweel van zijn schepping terugvoeren. Terugbrengen. Dit volk, dat langs de weg ligt. Door niemand begeerd hoor. Door niemand gezocht. En toch jongelui, kinderen, ouderen. Smeekt dat de Heer u op de weg ten nederlegt. Al is alles tegen. Opdat hij u zich uwer kwam te ontfermen, Want dat is zijn liefste werk. Dit volk heb ik mij geformeerd, zegt hij. Het zal mijn lof verkondigen. Het doet er dan niet toe wie je bent of waar je vandaan komt of wat je hebt. Eeuwige liefde van God. Rust niet in de zondaar. Maar in God. En hij alleen kan en wil en zal in nood. Ja, zelfs bij het naderen van de dood. Want niemand langs de weg kan het leven meer houden bij zichzelf hoor. Maar bij het naderen van de dood zal hij alleen. Zijn komst is het die mijn heil volmaakt. Volkomen uitkomst geven willen. Dat eerst zingen we op Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. En wat er verder volgt. In Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Wij willen altijd buiten het wonder om. Ik wil wel gered worden door Jezus. Maar die plaats langs de weg, daar verzet ik mij met hand en tand tegen. Was het niet God die koos om in de weg van het wonder mensen te redden uit de dood, ten leven? Dan kwam er niemand. Er is maar één Samaritaan. Jezus. Emmanuel. Dat weet die kerk langs de weg. God met ons. Hij keert zijn hoofd niet van mij af. Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Eenvoudige vraag, maar zijn hier nog verloren mensen die langs de weg neergekwakt zijn? Gans van Heuvel en hulp ontbloot. U weet één ding. Als ik hier omkom is het rechtvaardig. Die man kon zelf niet verder reizen. Hij kon evenmin zelf tot die Samaritaan gaan. Sterker nog, daar wilde hij niet eens. Samaritaan. Kan niet tot hem gaan. Totaal onmachtig. Totaal afhankelijk van de rommelende ingewanden van Gods barmhartigheid. In Christus. Wat predikt Emmanuel? Zichzelf. Ik ben de enige die omziet naar zondaar, die machteloos en hulpeloos in schuld en schande ten neder ligt. En hij zegt als enige: ik heb u lief, met een eeuwige liefde. Daarom ga ik u trekken met koorden van goede tierenheid. Ik ben de eerste en de laatste. Christus komt en hij wandelt in het gewaad zijns woords door uw midden heen, geliefden. Die Samaritaan zoekt die stervenden op. Eenzijdig. Verkiezend. Reddend. En helend. Wordt je grootste troost. Want als God een rechtszaak komt te houden in je leven, hij geen been meer om op te staan. Geen hand meer om te vouwen. Dan druipt mijn oog. Tot God. Al vindt het geen enkele grond in bidden nog wenen. En die nou hulpeloos kermen, vol gebrek, zet hij die vrije ontfermer in een hoog vertrek. Emmanuel is een algenoegzame zaligmaker. En nu wordt die man behandeld. Weet u waarmee? Dat leest u ook in die gelijkenis. U leest dan met wijn en olie. Wijn predikt het bloed van Christus. En olie wijst op het werk des Heiligen Geestes. Het bloed van de Heer Jezus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. De geest van Christus tot vernieuwing des levens. En hij verbond hem met olie en wijn. En daarna dient die Samaritaan. Die Samaritaan die gaat dus die halfdode man dienen en brengt hem in veiligheid en verzorgt hem. U ziet hier dus ook de parallel met de andere gelijkenis. En ik noem er maar één. Het verloren schaap. Dat beest komt te rusten.
op de schouders van de goede herder. Er is maar één goede herder en nooit vergeet. Dat is niet die priester. Dat is ook niet die leviet. Dat is die Samaritaan. Waar u en ik ons hoofd voor omdraaien. Maar hij verzorgt zijn kerk. En dan draagt Christus zijn kind het leven door. Weet je dat je een hele zware godsdienst hebt geliefd en aan je buiten Christus bent en het verwacht van je eigen benen? Van je eigen bidden. Alles buiten Christus is de zwaarste religie. Maar die rust op Christus schouders. Al zie je van tijd tot tijd achterwaarts. Weet ook van tijden dat het hoofd rust aan de borst van de Heiland. En dan ziet hij u aan. En dan zegt hij, ga nu maar rusten. Want de Zoon des Mensen heeft niets waar hij het hoofd nederleggen. Er staat eigenlijk. Waar hij het hoofd kan laten hangen. Hij heeft maar één plaats waar hij het hoofd liet hangen. Dat is aan het kruis. Hij kon nergens zijn hoofd laten rusten. Opdat zijn kerk, die dat verdiend had. Opdat zijn kerken hoofden zouden kunnen laten rusten. Bij tijd en wijle. Op het hart van de middelaar. Leg nu uw moede en matte hoofd maar neder. Laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat gij u verwonderen moet. En hoor dan toch dat gekwetter van die wetgeleerden, van die fariseeën. Dat is mij te gemakkelijk. Zo wil ik niet zalig worden. Want dan heb ik zelfs geen naam meer onder de mens als het zo moet. Maar geliefden, je kunt alleen maar een zeer barmhartige zaligmaker leren kennen als u geen been meer over hebt om zelf te lopen. Stervenden. Ze stamelen het uit. Hoe moet ik nog tot God bekeerd worden? Onmogelijk aan mijn kant. Wat lees ik dan in de 27e psalm? Wacht op de Heer. Zijt sterk. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heer. Christus predikt zichzelf en reikt dan twee penningen uit. En geeft die aan de waard van die herberg waar die Samaritaan die halfdode man brengt. Daarmee zegt Christus, ik betaal zijn last, ik betaal zijn schuld en zijn onderhoud. Als Christus de uwe is en gij verzoend zijt met God door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest, dan leef ik voor zijn rekening. Voor dit korte aardse bestaan. En voor de eeuwigheid. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen. Dat zal ik u wedergeven. Als ik terugkom. Dus wat zegt de Heer Jezus in die gelijkenis. Zegt die halfdode man zal in dat leven dat ik hem verzorg. Zal hij meer schulden maken. Maar ik betaal. Gered in Christus. Het vrije verkiezende genade maakt u, als u Gods kind mag wezen door genade, op aarde uw schuld nog dagelijks meerder. Maar hij heeft betaald, want je ligt voor de rekening van Christus alleen. En je komt al maar meer tekort. Om meer en meer aan hem gehecht te worden door zijn geloof. En dat instrument meer en meer te bespelen door de bediening zijns geestes. U weet niet meer hoe u lopen moet. Voortgejaagd door de wet, gebroken been, een stank van zonde en wonden om u heen. De hele kerk spuwt u uit. Nou, ja, wetgeleerd. Maar ik, zegt Jezus, schaam mij niet voor mijn zwarte bruid. Ze is zwart, maar in mij lieflijk voor Gods aangezicht. Dan zingt die zwarte bruid, die half dode, die stervende. Dan zingt zij in Jezus' armen, hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Dan komt Jezus met die vraag van onze tekst. Wie dan van deze drie? De priester, de leviet of die Samaritaan? Wie van deze drie denkt u dat dat de naaste is geweest van diegene die langs de weg lag? Wie is nou die man die u moet liefhebben als zijnde uw naaste? Die man, zegt Jezus, dat ben ik. En dat ontbreekt u. U hebt mij van nature niet lief. En de wet die u anderen predikt, veroordeelt u. Net als die priester en die leviet. Als er ooit, wat zegt u, als die priester en die leviet? Wel, die hadden daarom de naaste niet lief die langs de weg lag. Wat zou de God niet lief boven alles? Als er ooit enige liefde in onze ziel tot God is geweest, tot Gods eer, dan is dat alleen maar omdat Hij mij eerst heeft lief gehad. Dan zingt mijn ziel het eerst door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Wie heeft die halfdode man u lief? Die Samaritaan. Die hij haatte. Hij heeft die Samaritaan lief gekregen omdat hij hem eerst heeft lief gehad. Christus weet onze vijandschap, geliefde. Maar dat hij ons langs de weg kwam te werpen, niet nogmaals, hij is de oorzaak niet van het kwaad, maar daarom vanwege onze eigen zonden afmaken. Krachtens het verkiezend welbehagen langs de weg terechtkwamen. Opdat Christus zijn barmhartigheid aan ons zou openbaren. Ik wil u verbinden. En gij zijt al dood en zonde en misdaad. Alleen gij moet weten dat het zijt bij God vandaan. En ik wil u verbinden. En ik ben in uw plaats gestorven, want dit was een stervende. Er is er maar één gestorven. Dood ingegaan. Christus Jezus. En dien gekruisigd. Ik heb uw vijandschap, o zwarte bruiten, niet gedaan. Aan het kruis. Door mijn wonden en bloed. Waar Gods in Christus zich over mij ontfermt, weet ik aangaande mijzelf maar één ding. Het wordt al maar groter. Het is buiten hoop. Misschien zitten we in de kerk en zeggen we, nou, we ergeren ons gewoon. Wij lopen liever zelf. Wat zal het wat zijn, geliefde? Dat gij al hompelend en strompelend voortgaat naar Jericho. En die ene barmhartige Samaritaan blijft verachten. Verkiezing is niets meer te kunnen en opgezocht worden door Jezus alleen. Eigenlijk moet je soms veel vragen om iets waar je niet hebben wil. Ook dat God geëerd zal worden in zijn Zoon, door zijn Geest alleen. De Heere ontnemen u alle hoop, al uw verwachting aangaande uzelf. Ook dat Christus uw enige hoop zij, vast en onverbroken. Ga heen. Doe gij desgelijks. Wat zegt daarmee de Heer Jezus? Je moet je naaste lief hebben. Ja, dat is vrucht. Als het recht ligt. Maar wat zegt de Heer Jezus in onze tekst? Ga heen, doe gij desgelijks. Hij zegt, heb mij lief. En tegelijkertijd predikt Jezus in deze gelijkenis. Hij zegt, dat kan alleen maar als ik u opgeraapt heb, zeg je, van langs de weg. Ondanks uw haat, mijn liefde aan u heb betoond, eenzijdig. Christus predikt het evangelie tot hatende zondaren. Hij predikt, ik heb u lief, met een eeuwige liefde, zelfs als u hem vervloekt, gelijk als een Peter. Als ge volhardt in uw vloek, zoals Judas, blijft ge buiten Christus. Genade maakt onderscheid waar het niet is. Maar tot een Petrus zegt de Christus der Schriften, gij zijt mijn onmachtige en stervende hater die u bent in uzelf. Ga heen en doe gij desgelijks. Heb mij lief. O God, zegt u misschien, ik kan het. Wat hebt u tegen Jezus? Hij is gekomen, maar alleen om totaal hopelozen thuis te brengen. Die geen penning meer hebben om voor God te bestaan. Een ondeelbaar ogenblik. Wel gelukzalig als gij opgeraapt wordt op de bodem van je bestaan en door genade krijgt uit te stoten zulk in Samaritaan is mijn liefste, zulk in is mijn, dan krijg je een hart geliefde zo ruim als de wereld. Op je plaats bent. Maar zulken is mijn. Hij is mijn, die Samaritanen. Door wetgeleerden veracht. En u met hem. Dezelfde verachting is uw deel. Vanaf het eerste moment. Maar hij is mijn hoogste koning. Die mij beveiligt in de duistere nacht. Mij beschaduwt in zijn woning. Mijn burcht. Mijn toevlucht. In de nood, de God van mijn betrouwen, de Heere gedenken, onze arme zielen op weg en reizen van Jeruzalem naar Jericho. En hij legge ons langs de weg, opdat wij in Jezus alleen veilig zouden reizen terug naar de Palmstad. Waar dan reeds onze voeten staan en het hoofd reeds is en het lichaam zeker zal volgen. De Heere zegene zijn woord om Christus wil uit genade. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, vergeef het ons, maar heb dank voor wat u gaf. wil zelf de stille naprediker zijn en zelf zorgen voor de eer van uw naam. Raap een ieder van ons op. Doe ons uit de doden herleven en gedenk uw kerk aan deze plaats, opdat zij voor het eerst, maar ook weer bij vernieuwing uit dat wonder alleen zouden leven. Het is door u alleen, om het eeuwig welbare. Vergeef onze zonde, ook van deze erediensten in het voorgaan en in het bidden. Ach Heere, we bidden altijd naar onszelf toe. Maar bid u in onze plaats, o Heere Jezus. En red onze onsterfelijke ziel, opdat uw eer in deze landen woont. Niet om ons, nooit om ons. Maar doe het om uzelf wel alleen. Gedenk de zieken, rouwdragenden of anderszins. Ook allen die met ons verbonden waren deze dag. Wees in die stille woonkamers. En gedenk de zieken, in het bijzonder hen die voor de poorten des doods liggen. En niet meer voor ons te bereiken zijn. Dat het hier druk mag zijn, Heere, langs de weg van uwentwege. Dan is er wel veel geschreeuw en geroep en gekerm. Knakken de hoofden naar beneden als u zich betoont. Maar gij betoont u een zeer barmhartig God. Jegens haters. O God, groot is uw hart. Opdat uw huis vol worden. Gedenk al zo in het verdere van deze uw dag. Geef ons de heiliging van uw dag in acht te nemen. Dat in en om Christus wil. En sterk ons in de week die aangevangen is. En het werk dat morgen als u het geeft weer wacht. Bewaar ons bij uw woord en getuigenis. In en om Christus wil uw naam ter ere. Het vrije, soevereine genade alleen. Amen. Slotzang vindt u in Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. En wat er verder volgt in Psalm 91, het eerste vers. Thank you. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.